Na 100 dagen Rutte 4 stapelen de problemen zich op. De inflatie, een niet wijkende woningcrisis en de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing in box 3. Er werd op basis van fictief rendement uit sparen en beleggen belasting geheven en dat mag niet. De overheid moet dus miljarden terugbetalen. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over die enorme financiële tegenvaller. En ik sprak voor de uitzending met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen en Tweede Kamerlid Dirk-Jan Epping van JA21. Een kleine mijlpaal, de eerste 100 dagen van Rutte 4 zijn aangetikt, maar dat werd volgens Sophie niet uitbundig gevierd.
Nee, het is geen feest hier. De reacties zijn ook erg lauw over de eerste 100 dagen Rutte 4. Mooie beloftes, daar is nog niet heel veel van terechtgekomen, maar vooral heel veel problemen, Lisbeth. En ik sprak daar even kort over Kees van der Staaij, partijleider van de SGP, en SP-leider Lilian Marijnissen.
100 dagen Rutte, nou eigenlijk een kabinet wat aan de gang is gegaan, maar nog niet. En de hele bijzondere vroeg hadden we nog wel eens dat ze een brochure kwam na 100 dagen. En dat je dan echt ging kijken van, oh, hier wordt een bepaalde actieplan ontrold. Of nu, ja, gewoon van start gegaan, maar nog niet echt een heel bijzonder moment, die 100 dagen, waarop je nou een balans zou kunnen opmaken, van mijn gevoel.
Ja, hoe kijken we daarop terug? Nou, het is een beetje conform verwachting, hè? Onze reactie natuurlijk toen Rutte 4 aantrad was, ja, dit is een doorstart van Rutte 3. Het zijn immers dezelfde partijen, grotendeels dezelfde poppetjes en in ieder geval dezelfde ideeën. Grote discussies over de vermogensbelasting bijvoorbeeld, nou, dat loopt allemaal nog steeds. Dat we in een land leven waren helemaal niet de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Revolutie preken dat alles anders gaat, daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel in dat je met kleine stapjes veranderingen kan bewerkstelligen. Dus wat mij betreft, kabinet ook na 100 dagen, kijk ook gewoon hoe je met kleine dingen het verschil kan maken.
Zei Kees van der Staaij, SGP. En we hopen, Lisbeth, dat we vandaag een paar kleine stapjes gaan zetten in Den Haag. Namelijk over box 3. Die hele grote problemen moeten worden opgelost. En daar vanmiddag, ja, zitten ze met elkaar. En Van Rijn, natuurlijk de staatssecretaris, om de tafel.
Om de tafel. En Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid voor JA21. Uw motie over box 3 werd eerder dit jaar kamerbreed aangenomen. En u stelde daarin voor om vooral de kleine spaarder het eerst te compenseren.
Dat klopt, ja. Het is niet zo, zoals wel eens in kranten staat, dat in die motie staat dat alleen kleine spaarders gecompenseerd moeten worden. Maar de kleine spaarders als eerste. En dat lijkt me zeer rechtvaardig, omdat die mensen hebben een gering inkomen en die hebben met een spaarpotje een appeltje voor de dorst. En daar zit niet zoveel vocht meer in dat appeltje intussen. Dus die mensen zijn zwaar gedupeerd. En ik vond dat dat duidelijk moest worden gemaakt. En ik was erg blij dat de staatssecretaris het ermee eens was. En ook dat mijn collega's dat volledig massaal hebben gesteund.
We zien op dit moment dat de AEX definitief is gesloten op 725 punten. 1,26% in de plus. De grootste stijger, ASML, 5,3% erbij. UMG verliest. Min 2,2% is direct ook de grootste verliezer.
En ik praat verder met Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid van JA21, en onze Haagse verslaggever Sophie van Leeuwen over de compensatie van spaarders en beleggers die door de Belastingdienst onterecht zijn aangeslagen in box 3. Ja, meneer Epping, die kleine spaarder, hè, die u als eerste wil compenseren, wie is dat?
Nou, er zijn veel mensen, ruim een miljoen mensen. En die hebben gespaard. En die hebben dus zijn aangeslagen door de Belastingdienst voor geld dat ze nooit gekregen hebben.
Maar hoeveel fictief heb je dan rendement op de bank staan? Wanneer ben je een kleine spaarder?
Nou, niet allemaal. Kijk, dat is natuurlijk een hele groep mensen. En het is niet zo dat ze allemaal hetzelfde bedrag op de bank hebben staan. Maar ze hebben circa 50.000. De eerste 50.000 is belastingvrij. Dan ga je naar 100.000. En als je dan ergens een grens moet trekken van wat is precies, waar wordt de kleine spaarder een grotere spaarder? Ja. Dan zit je toch snel bij een ton of 150.000.
Oké, dus dat is wel
meneer Epping. Ik ga er even doorheen, Lisbeth, maar dat is toch helemaal juridisch niet houdbaar? Hoe gaat de Hoge Raad nou een verschil maken tussen 150.000 euro en roep eens wat 1 miljoen?
Nou, het is zo dat we hier spreken over niet een nieuwe wetgeving. We spreken over het rechtsherstel voor burgers. En dan moet je ergens beginnen. En dan zeg ik, begin dan bij die kleine spaarder. Daarna volgen de andere categorieën. Maar wacht niet tot alles over een jaar of twee jaar klaar is. Maar begin er zo snel mogelijk mee. En begin bij die kleine spaarder. Waar je dan precies de grens trekt, dan zullen andere mensen zeggen, ja, dat ben ik ook. En als je aan iemand vraagt met een miljoen, bent u een kleine spaarder, zal hij zeggen, ja, dat ben ik ook.
Ja, het is nogal subjectief eigenlijk.
Het is nogal, ja, het is subjectief, maar je moet ook kijken naar het sociaal-economisch profiel van die mensen. Dat zijn mensen met een gering inkomen, die de laatste tijd weinig extra geld hebben gekregen. De mensen met een AOW helemaal niet, want die waren ook niet geïndexeerd. Die hebben dan een spaarpotje en dan hebben ze daar geen rente op, maar ze moeten er wel belasting over betalen. Nou, die mensen zijn echt gedupeerd en zitten in de hoek. En dan zeg ik tegen het kabinet, begin met compensatie nu daar. Ja. En laten we dan verder kijken waar het allemaal zit.
Okay, dat is duidelijk.
Want het is nog niet klaar, het is nog een lang debat.
Dat is duidelijk. Maar staatssecretaris Van Rij heeft ook gezegd, ja, we kunnen het ook anders doen. Alle vermogensbelasting aan iedereen terugbetalen, dat kost 25 miljard euro. Maar dan ben je wel van het gezeur af. En dan gaan mensen niet nog opnieuw procederen of bezwaarschriften indienen van ik ben ook een kleine spaarder of ik heb ook recht op die compensatie.
Nou, dat is natuurlijk wel een vrij groot bedrag. En ik vind in alle redelijkheid kun je ook niet van het kabinet verlangen dat zo'n groot bedrag op tafel wordt gelegd. Dus je moet echt gaan kijken waar zit de pijn. Ik heb het dan over kleine spaarders. Daarna krijg je andere categorieën. En het gaat om het verschil tussen het fictief rendement en het werkelijk rendement. Dus als je dan belegger bent, want dat is dan vaak de spaarder gaat over in een belegger op een gegeven moment, of een combinatie eigenlijk. Van,
ja.
Dan gaat het over het categorie sparen. Want beleggen is een andere tak van sport. En als je goed belegt, kun je ook goede winsten maken. Ben je slechte belegger, ja, heb je weinig resultaat. Maar dan is het meer jouw verantwoordelijkheid. Want die kleine spaarder kan geen kant op. Die krijgt gewoon de rente. Nou, dat is dan bijna niks. En vervolgens, ja, van beleggen heeft ze niet veel verstand. Of weet niet precies hoe dat moet. Of kost er veel geld. En een AOW'er zit helemaal vast. Want die kan ook geen carrièreverbeteringen en betere salarissen meer krijgen. Die krijgt wat die krijgt en dat is het.
Ja, meneer Epping, blijft het probleem volgens mij, en hier worden ze bij de Belastingdienst helemaal gek van, hoe ga je dit uitvoeren voor mensen tot anderhalve ton? En er is ook al gewaarschuwd, je krijgt allerlei rechtszaken of mensen die bezwaar gaan maken en die zeggen, ik kom ook in aanmerking. Dat wordt een gekkenhuis natuurlijk. Ja,
maar je moet het natuurlijk bekijken stap voor stap. Het is niet zo dat je zegt van nou, we doen dit, de kleine spaarders en de rest krijgt niks. Zo is dat niet.
Dus we moeten wel allemaal geld krijgen.
Nou ja, op een gegeven moment krijg je. Nou ja, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb niet gesproken over de beleggers als die nou eens even afhaalt. En je hebt gewoon de mensen die daar recht op hebben en die getupeerd zijn. Dan kom je aan circa 10, 11 miljard. En dat is een stuk minder, omdat beleggers. Ja, dan heb je het over mensen die miljoenen beleggen enzovoort. Ja, dan zou je dus miljoenen moeten terugbetalen. Het gaat om compensatie. Compensatie voor geleden verlies door een belastingssysteem waarvan het fictief rendement door de Hoge Raad onwettig is. Verklaard,
ja.
Op basis van het eigendomsrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus een compensatie. Die compensatie wil men geven. Dat vind ik ook erg goed. Begin dan daar waar die het meest nodig is en werk een systeem uit waarbij je dat stapsgewijs gaat uitbreiden tot wat nog redelijk is.
Maar
ik denk niet dat de Hoge Raad heeft niet gezegd dat iedereen absoluut alles terug moet hebben.
Nee, want Pieter Omtzigt heeft onder andere gezegd, ja, kan dat geld wat we nu allemaal terug moeten gaan betalen en compenseren, kan dat niet naar mensen met een veel te hoge energierekening? Of de mensen die moeite hebben met het voldoen van die rekening, in plaats van terug naar de rijke spaarders?
Nou, er zijn natuurlijk de categorie kleine spaarders. Dat zijn niet de rijke spaarders. Wat hij wil doen is eigenlijk een transfer nu naar mensen met een laag inkomen. Maar dat is niet allemaal hetzelfde. Het hebt hier over spaarders die verlies hebben geleden. Maar je hebt ook mensen die niet sparen, die dan die in moeilijkheden komen.
Mm-hmm.
Dus ik vind wel dat je moet kijken naar de spaarder als zodanig. En niet moet zeggen, nou, iedereen is nu plotseling de spaarder en iedereen kan van die prijsverhoging compensatie krijgen. Dat is weer een heel ander gebied. En als je dus echt rechtszaken wilt hebben, ja, dan moet je zo gaan begroten, want dan is het einde zoek.
Okay, ja, daar gaan ook die coalitieonderhandelingen over. Hè? Er wordt op dit moment achter de schermen ook morgen weer onderhandeld over al die miljarden. Waar halen we het geld vandaan? Wie gaan we hoeveel betalen? Is minister Kaag al langs geweest bij Ja 21?
Nou, ik heb de indruk dat minister Kaag de laatste tijd niet spreekt over financiën en over heel veel andere onderwerpen. Dus daar hebben wij helemaal niets van gehoord.
Nou ja, zoals bij het IMF op bezoek in Washington, denk ik. Dat gaat ook over de economie, inflatie.
Ja, dat gaat over de economie, maar het gaat niet over de Nederlandse begroting, want er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt.
Maar is ze al langs geweest?
Nou, ze is niet langs geweest. Maar ik kan wel zeggen u had het over 100 dagen Rutte 4. Ja, men is natuurlijk heel optimistisch begonnen met een groot stikstoffonds, met een klimaatfonds enzovoort. Geld was gratis, het kon niet op. En we leven nu een heel andere tijd. De prijzen voor gas en stroom enzovoort zijn sterk gestegen. We hebben oorlog in Oekraïne, we hebben stijgende voedselprijzen enzovoort. Dus we kunnen ons heel veel van die fondsen niet meer permitteren. We moeten zelfs terug naar de vraag, moeten we niet verder gaan met gas oppompen in Groningen?
Zo. En maar Kaag heeft ook gezegd, de oppositie, u mag meepraten, meneer Epping, gaat u tekenen voor lastenverzwaring? Want daar hint de coalitie natuurlijk een beetje op.
Nou, kijk, dat is wat voortijdig om dat te gaan zeggen, want ik heb haar niet aan de telefoon gehad. Ik heb ook niet gezien wat zij van het plan is.
Ik wil het wel doorgeven.
Ja, dan doe dat vooral, want wij hebben van haar nog vrij weinig gehoord. Wij horen vooral over haar.
Maar lastenverzwaring dus, hè, voor vermogenden, voor ondernemers. Eigenlijk, hè, betalen jullie zelf de rekening maar. Want dat is ook niet helemaal eerlijk verdeeld in Nederland. Ja, wat vindt Ja 21 daarvan? Ja.
Nou, dan bent u geweldig aan het nivelleren. Er zijn mensen die hard werken voor hun inkomen. En het is niet zo dat alle mensen die hard werken automatisch een hoog inkomen hebben. Ik ben dus wat dat betreft, vind ik lastenverzwaring wel een van de laatste dingen waar je aan moet denken. De overheid zelf kan wel iets afslanken. We kunnen redelijke inkomsten boeken uit Groningen. De heer Ruding, voormalig minister van Financiën, heeft dat zelfs gesuggereerd. Nou, als hij dat zegt, dan ben ik het daar graag mee eens. Dus er zijn mogelijkheden om dat te doen. Maar men zal zuiniger moeten zijn.
Hier moeten we het bij laten, meneer Epping. Maar het was wel goed voorschot. Vond je niet, Sophie?
Heel interessant. Ja. Ik zie die wandelgangengesprekken tegemoet.
Precies, daar kan Kaag mee vooruit. Dank u wel, Dirk-Jan Epping en Sophie van Leeuwen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.